Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij een aflevering van de HNW. Vandaag heb ik aan de lijn Kitty Latuperissa. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt. Spreek je goed uit.
Mooi. En wij gaan het. Kitty heeft een artikel gepubliceerd met collega's in de HNW. En dat gaat over hoe we trombose kunnen, of dat te voorkomen is bij lange vliegreizen, waarvan we allemaal weten dat het een verhoogd risico geeft. Dus Kitty, welkom.
Dankjewel.
Kun je wat over jezelf vertellen en waar die mooie achternaam vandaan komt?
Ja zeker. Ja, mijn naam is dus Kitty Latuperissa. Ik ben 27 jaar. En ik woon nu sinds een jaar in Amsterdam. Mm-hmm. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Daar ben ik geboren en getogen. En daar heb ik ook gestudeerd. Nu ben ik inmiddels alweer 2 maanden bezig met een PhD-traject. Dus nu even iets anders. Maar tijdens mijn werk als ANIOS ben ik dit artikel gaan schrijven.
Mm-hmm. En je PhD heeft daar nu niet mee te maken?
Nee, dat staat er los van.
Okay.
Het gaat niet over trombose. Nee, dat gaat meer over schildklierziekte. Oh. Dat is iets heel anders.
Something completely different.
Ja. Maar ik vroeg ook nog waar mijn achternaam vandaan kwam. Dat is een Molukse naam. Ik ben kwart Molux. Dus mijn opa, de vader van mijn vader, komt uit de Molukken.
Zo Anda Bicara Bahasa Indonesia.
Nou, ik kan geen Maleis of Indonesisch, nee. Helaas.
Zullen we het dan gewoon in het Nederlands doen?
Ja, laten we doen.
En is het nu Feyenoord of Ajax of geen voetbal?
Oh nee, ik ben wel echt voor Feyenoord.
Oké, maar dat zeg je gewoon nu niet meer hardop.
Ik zeg het soms wel, maar dan is het natuurlijk wel meteen een beetje vijandigheid.
Ja, dus, ja. Je zei al, eigenlijk, nou, hoe kwam je dan invliegen in dit trombose verhaal?
Ja, ik vond het altijd wel leuk om te schrijven, om artikelen te schrijven. En toen was het Jacob Bosma, een van de internisten die ook met mij dit heeft geschreven, opgevallen dat hij relatief vaak telefoontjes kreeg van huisartsen om even te overleggen wat ze nou het beste konden adviseren bij patiënten die al een verhoogd trombose risico hadden en dan nu een lange vliegreis mm-hmm. zouden gaan maken.
Ja.
En hij kreeg vaak die telefoontjes, maar ook andere internisten uit het ziekenhuis. En ze wisten eigenlijk ook niet altijd goed wat ze nou het beste konden adviseren. Mm-hmm. En toen leek het ons dus leuk om eens goed kijken wat de richtlijnen nou zeggen en op welke wetenschappelijke artikelen dat nou allemaal is gebaseerd.
Ja.
Ja, in de hoop natuurlijk ook dat huisartsen hiermee op weg geholpen kunnen worden, wat ze nou het beste kunnen zeggen. Ja.
En dat ze minder gebeld worden.
Nou ja, dat is natuurlijk niet zo erg, maar het is met name omdat we het antwoord op de vraag gewoon niet zo heel goed wisten.
Ja.
Dus mensen mogen natuurlijk altijd bellen.
Hoe meer, hoe liever. Hoe vaak komt het nou voor dan, de trombose bij vliegen?
We hebben het dan als een beetje meer een algemene term over veneuze tromboembolie. Maar daaronder valt dan weer diep veneuze trombose, DVT of longembolie. Mm-hmm. En DVT komt een stuk vaker voor als mensen een lange vlucht gaan maken. Hè. Dus ongeveer 1 op de 2000 reizigers die een lange vlucht maken. Dus dat is een vlucht van meer dan 4 uur. Zo wordt dat dan gedefinieerd in de literatuur. Die ontwikkelt een DVT.
Ja.
Maar een longembolie, dat komt veel minder vaak voor. En er zijn verschillende studies die ook wel voor verschillende getallen laten zien, maar dat varieert van de 5 tot ongeveer 40 op de miljoen mensen.
Ja,
dus
heel
dat
laag,
is veel minder, heel laag.
Die 1 op 2000, en als je dan naar relatief risico kijkt, dan is het 3 keer verhoogd voor een DVT.
Ja, klopt. Dus bij een lange vliegreis heb je een 3 keer zo hogere kans, inderdaad, dan gewoon als je niet vliegt, laat maar zeggen.
Ja.
En nu is het ook nog wel zo, want wij hebben ons hier in dit artikel gefocust op vliegreizen. En daar gaat ook de meeste literatuur over. Maar het geldt ook voor andere vormen van reizen. Dus als je meer dan 4 uur in een bus zit of in een trein bijvoorbeeld, dan heb je ook een verhoogde kans op trombose.
Ja, gewoon als je niet beweegt met je beentjes, dan heb je een...
Precies.
Ja, langer dan 4 uur.
Ja, klopt. Ja.
En nog even terug naar de schoolbanken. Wat gebeurt er ook? Kun je dat kort uitleggen? Wat gebeurt er dan precies, fysiologisch?
Ja, dus het is een beetje, als je het klassiek gaat uitleggen, dan wordt altijd de triade of de trias van Virchow erbij gehaald. Mm-hmm. Waarbij er dus 3 factoren zijn die belangrijk zijn, die voor trombosevorming zorgen. En dat is endotheelschade, dus schade aan de vaatwand, een verhoogde stollingsneiging of veneuze stase, dus meer stilstand van het bloed. Ja. Dat draagt alle 3 erg bij aan trombose. Ja, er werd ook wel eens gesproken dat bijvoorbeeld, omdat je natuurlijk op hoogte zit, dat dat wellicht ook voor meer stollingsneiging zou kunnen zorgen, maar dat is niet... Dat is niet echt overtuigend bewezen. Dus het is met name de immobiliteit.
Ja, ja. En dan weten we eigenlijk niet zo goed. Dus het is die trias en de tilschade, veneuze stase en stollingsneiging eigenlijk van het bloed.
Ja.
En we weten niet zo goed wat. Maar die interactie, en als je meerdere risicofactoren hebt, telt het gewoon op. Niemand weet precies welke getallen daar precies aan hangen. Maar wel dat het voor is.
Ja, en er zijn ook nog een heleboel bekende risicofactoren die, waardoor je nog een hoger risico hebt. Dus bijvoorbeeld als je kanker hebt en of als je recent geopereerd bent of een trauma hebt gehad. Maar ook als je estrogenen gebruikt, bijvoorbeeld de orale anticonceptiepil of zwangerschap. Dat zijn allemaal bekende risicofactoren die ook de kans op trombose vergroten. Maar ook bijvoorbeeld als je al een keertje eerder een trombosebeen hebt gehad, dan heb je ook nog een hoger risico om het dan nog een keertje te krijgen.
Ja, en ik begrijp ook, dat is ook een beetje de groep waar je naar gekeken hebben. Want voor de algehele bevolking, mensen zonder echt veel risicofactoren, dan is de kans zo laag. Dan is het nog steeds verhoogd, maar dan blijft het absolute risico nog vrij laag. Maar de vraag die jullie vaak krijgen is van, maar de mensen die wel duidelijk verhoogd risico hebben, meestal omdat ze al een keer iets hebben gehad, wat moeten we daarmee?
Klopt, het gaat inderdaad over die groep. Ja.
En ik ben wel benieuwd, wat hebben jullie gevonden?
Ja, dus wat hebben we gedaan is eigenlijk, we hebben naar verschillende richtlijnen gekeken. Dus zowel de richtlijn in Nederland, dus de NAG-standaard, maar ook internationale richtlijnen die we konden vinden. Daar hebben we gekeken naar wat voor adviezen geeft die allemaal. En we hebben ook gekeken naar wat is dan het onderliggende wetenschappelijk bewijs. Dus, en op welke artikelen hebben ze hun adviezen eigenlijk gebaseerd. En naast de NAG-standaard zijn het dan nog 2 Amerikaanse richtlijnen, een Britse en 1 richtlijn uit Saoedi-Arabië.
Ja, dat vond ik wel mooi. Er zijn dagen dat ik de Saudi Daily niet open, maar hoe komen jullie hierbij?
We hebben gewoon eigenlijk een literatuur search gedaan. Ja. En alle richtlijnen die we vonden, die hebben we geïncludeerd.
en kwam die
Saudi's ook, deze kwam er ook bij. Dus toen hebben we die ook maar gewoon meegenomen. Ja,
waarom niet?
Ja, eigenlijk alle richtlijnen die noemen wel zo'n beetje dezelfde dingen. En dat zijn dan bewegen, genoeg water drinken, compressiekousen, de steunkousen dragen en zeggen ook nog allemaal wel iets over medicamenteuze profylaxe.
Ja. Misschien zo gewoon, inderdaad, om even per groep even door te nemen.
Nou, bij bewegen, dat is iets wat onder andere ook de Nederlandse, de NAG-standaard zegt. En met bewegen bedoelen ze dan kuitspieroefeningen doen of heen en weer lopen door het gangpad. En dat advies in beweging blijven, dat is, dat staat in de NAG-standaard, maar ook in nog andere internationale richtlijnen. Alleen maar 1 richtlijn heeft dat er niet in gezet. Nou, dat is gebaseerd op een studie uit 2009, waarin echt onderzocht is wat het gedrag van mensen in een vliegtuig, of dat nou wat bepaalde gedrag nog geassocieerd is met het wel of niet krijgen van trombose. Mm-hmm. En toen hebben ze mensen een vragenlijst laten invullen. En toen kwam daar eigenlijk niet uit dat het nou... Zij vonden in die studie niet dat er een associatie is tussen de mate van bewegen en de kans op trombose. Dus op basis van dat artikel, ja, dus er is niet echt daar bewijs voor, maar die algemene hypothese waarin we dus zeggen van, nou ja, ja. Waarschijnlijk komt het toch wel echt door immobiliteit. Meer met die pathofysiologie achterhoofd is waarschijnlijk dit advies dan toch wel zo opgesteld, laat maar zeggen.
Ja, dus geen sterk bewijs, maar nee. Boerenverstand zegt, zou wel eens kunnen helpen. En ja. Daarom hebben een aantal richtlijnen gezegd, we adviseren dit wel.
Ja.
Want het kost ook niet zoveel.
Nee. Nee. Wat ik zelf ook nog wel grappig vond, is dat de studie die ik net aanhaalde, waarin ze dus kijken naar het gedrag van mensen in een vliegtuig, daaruit bleek wel dat er een associatie is tussen... dus dat het uitmaakt op welke stoel je zit. Mm-hmm. Dus dat mensen die bij het gangpad zitten, die was geassocieerd met een lagere trombose risico. Dat vond ik wel grappig. Dus daarom adviseert onder andere de NAG-standaard voor mensen die dus een verhoogd risico hebben op trombosevorming, dat je beter een stoel bij het gangpad kan boeken dan bij het raam.
Ja.
Dat vond ik wel grappig.
Klinkt, voelt wel logisch.
Ja, dus wel ook nog steeds maar in één studie. Ja. Dus, nou ja, maar dit is weer een beetje het... Ja,
Dit is ook allemaal zelf gerapporteerd. Dus mensen vertellen hoe actief ze zijn. Het is niet echt gemeten hoe actief ze zijn. Dus
dat is met vragenlijsten.
Dat is natuurlijk ook altijd een beetje tricky.
Ja, zeker. Dus achteraf moeten mensen dat dan invullen. Dus, ja.
Oké. Okay. Ja. Dat was voor het bewegen. Nu voor volgens mij wel vaker wordt gebruikt, steunkousen.
Ja, maar we hebben ook nog een stukje water drinken.
Oh, sorry. Doen we eerst het water drinken. Helpt dat?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, daar zijn we heel snel klaar mee.
Geen wetenschappelijk bewijs voor. Het staat wel opgenomen in de NAG-standaard. Ja. Het staat niet opgenomen in andere richtlijnen. Er staat ook wel bij hoor dat het niet bewezen is. Wel geen kwaad, maar het, ja.
Ja, als je maar genoeg drinkt, dan moet je vaak genoeg plassen en dan moet je weer lopen. Dus op zich, indirect, zou je toch wat verwachten. Maar wetenschappelijk is het niet.
Nee.
Kunnen we nu naar de steunkousen?
Ja, is goed.
Wat zeggen ze over de steunkousen?
Ja, dus eigenlijk alle richtlijnen en ook de NAG-standaard weer. Behalve de richtlijn uit Saoedi-Arabië, die zegt het niet. Maar de rest gaat allemaal aan om voor mensen met een verhoogd risico om steunkousen te dragen tot de knie.
Ja.
En dan ook met een bepaalde druk. Dus met een druk van 15 tot 30 mm kwik. Daar is wel wat meer onderzoek naar gedaan. Er is een grote Cochrane review naar gedaan. Dus een grotere meta-analyse die eigenlijk naar alle kleinere studies samen heeft genomen. Mm-hmm. En uit dat review blijkt dan dat steunkousen het risico op een asymptomatische DVT 10 keer verminderen.
Mm-hmm.
En ook zorgen voor minder uitdeem. Ja, maar het is dus wel belangrijk te zeggen dat het om asymptomatische diffuse trombose gaat. Want ze hebben dus bij iedereen voor en na de vlucht gekeken met een echo van... Ja, zien we met een echo tekenen van een DVT. Maar die mensen hadden dus helemaal geen klachten.
Ja.
Dus ja, het is niet of het nou echt klinisch relevant is, niet zo. Maar ze konden eigenlijk niks zeggen over of het nou ook effect heeft op symptomatische DVT of op longembolieën. Die kwamen helemaal niet voor.
En denk je dat komt omdat de power gewoon te laag is? Dus je incidentie van symptomatische DVT is zo laag, 1 op 2000, dat je heel veel mensen moet screenen of onderzoeken voordat je daar genoeg power hebt om daar iets over te zeggen. Maar schijnbaar komen dus asymptomatische DVT's dus heel veel voor. Mag ik dat zeggen of klopt dat niet?
Ja, in ieder geval een stuk meer dan de symptomatische. Ja.
Ja.
Dus als je dat echt met een echo gaat naar al die vaten in de benen gaat kijken, echt, dan zul je dat dus wel vaker zien. Ja, zonder dat je daar iets van merkt.
Oké, maar het klinkt wel als iets robuuster onderzoek en ook iets meer onderbouwing van het nut van het dragen.
Ja. Klopt. Nee, dus dat staat ook opgenomen in de Nederlandse richtlijn, ja.
Hoe, want dan zeg je, je zegt zelf 15 tot 30 millimeter kwikdruk. Denk ik, ja. Als een patiënt kijkt mij dan ook een beetje vragend aan. En zegt, ja, waar kan ik die halen dan? Wat ja. Adviseer jij dan?
Je hebt wel een site waar echt meer medische steunkousen worden verkocht. Ja. En daar staat dan ook precies bij hoeveel druk dat dan is. Want dat verschilt dan ook weer. Je kan dat kiezen.
Oké, okay. Verwijs naar de site. Oké, okay. En dan, dan de vraag, dan hebben we het over... gehad eigenlijk over de niet echt medische ingrepen.
Ja.
Dan heb je natuurlijk ook wel een medische ingreep, namelijk het geven van antistolling. Wat zegt daar zijn verschillende soorten. Wat zegt de literatuur daarover?
Ja, er is eigenlijk maar één onderzoek gedaan die echt het effect van medicamenteuze profylaxe bij vliegreizen onderzoekt. Ik kan wel eerst even kort iets vertellen over dat onderzoek. Want alle richtlijnen die baseren hun advies op dit onderzoek. En het is wel grappig en ook opvallend dat de richtlijnen ook verschillende dingen adviseren, maar allemaal op basis van hetzelfde artikel.
Nou ja.
Dus wat ze doen in die studie is dat ze hadden 300 patiënten met een hoog tromboserisico. En die mensen gingen allemaal dan een lange vlucht maken. En dat was in dit geval een vlucht van meer dan 10 uur. Mm-hmm. Die werd dan gerandomiseerd. En een groep kreeg een LMWH, dus een low molecular weight heparin.
Ja.
Dus een injectie van in dit geval enoxaparine. Een aantal uur voor de vlucht. De andere groep kreeg acetylsalicylzuur voor 3 dagen voor de vlucht. En de derde groep kreeg dan placebo.
Mm-hmm.
En dan werd daarna, werd voor en na de vlucht, werd dan weer met een echo ook naar de benen gekeken. En werd er gekeken of ze dus tekenen zagen van DVT, of er symptomen waren.
Mm-hmm.
En dan bleek dat de groep die enoxaparine had toegediend, dat die significant minder trombosevorming hadden dan de andere twee groepen. En op deze studie, die komt uit 2002... hier hebben de richtlijnen allemaal hun aanbevelingen op gebaseerd over het medicamenteuze stukje.
En dat ging ook weer over asymptomatische DVT's, vooral?
Vooral wel,
ja.
Ja. Niet alleen maar wel in de meeste gevallen.
Oké.
Okay. Ja, en dan, wat de richtlijnen dan zeggen, is eigenlijk alle richtlijnen, behalve één Amerikaanse, die adviseren om medicamenteuze profylaxe te overwegen voor de patiënten met een verhoogd risico.
Ja.
En dan noemen meerdere richtlijnen, waaronder ook de NAG-standaard, die noemt specifiek dan die LMWH, hè, omdat het ook in die studie is, mm-hmm. Eigenlijk als beste naar voren is gekomen. En dan is er één Amerikaanse richtlijn, en die zegt eigenlijk als enige dat je ook acetylsalicylzuur zou kunnen voorschrijven in het geval een LMWH of een steunkousen op de een of andere manier niet mogelijk zijn. Maar dat zegt de Nederlandse NAG-standaard niet. En het is dan wel ook nog wel opvallend dat er een andere Amerikaanse richtlijn is. En die zegt op basis van ditzelfde onderzoek, die ontraden medicamenteuze profylaxe.
Ja, dus je zit eigenlijk wel aan te kijken tegen, de evidence is niet heel sterk. Dus dat is allerlei,
nee.
Je kijkt nu vooral aan tegen interpretatie van verschillende mensen die er naar gekeken hebben.
Ja, klopt. En dan is het ook nog wel opvallend dat geen enkele richtlijn over DOAC spreekt. Dus over direct werkende orale anticoagulantia. Terwijl wij als auteurs een DOAC nog best wel ook een goede mogelijkheid vinden. Hè? Ondanks dat dat niet in een vliegtuigsetting is onderzocht. Hè? Dus er zijn geen studies gedaan of een DOAC nou effectief is in het voorkomen van trombose bij lange vluchten.
Nee, maar jullie leiden dat af op basis van dat de DOAC gelijke resultaat heeft op andere vlakken, neem ik aan?
Ja, ja, DOACs werden wel al gebruikt als standaard behandeling voor DVT en longembolieën. En ze worden nu ook al voorgeschreven als tromboseprofylaxe bij orthopedische ingrepen.
Ja.
En omdat DOACs wel heel makkelijk zijn in gebruik, hè, kijk, die enoxaparine of die LMWH die moet geïnjecteerd worden. Die DOACs, dat is gewoon een tablet, een oraal middel. Dus dat is veel handiger voor mensen.
Ja.
En het werkt snel. En het is wat dat betreft veel praktischer. Dus meer pragmatisch gezien is dus naar onze mening ook een lage dosering DOAC bijvoorbeeld eenmalig rivaroxaban 10 milligram, ook een optie. Maar dat is dus niet, hè, dat staat niet in de richtlijn en daar is geen specifiek onderzoek naar gedaan voor de vliegtuigzetting.
Nee. En dan zou je iemand gewoon 2 tabletjes geven, 1 voor de heenreis en 1 voor de terugreis.
Ja.
Oké, dus wat adviseer je nou iemand als die in de spreekkamer komt? Ik denk dat het advies is voor mensen die geen risicofactoren hebben. Nou, misschien wat bewegen, misschien iets bij het gangpad, maar daar houdt het ook wel mee op.
Ja, ja, dus als je geen risicofactoren hebt, dan hoef je eigenlijk helemaal geen aanvullende dingen te doen.
Nee, oké. Okay.
Als je wel risicofactoren hebt, maar het is een korte vlucht, dus een vlucht korter dan 4 uur, dan zijn er eigenlijk ook geen aanvullende adviezen. Mm-hmm. Nee, maar alleen in een groep voor mensen die al 1 of meerdere risicofactoren hebben voor het trombosevorming en die een lange vlucht gaan maken, daar is dan het advies om frequent te bewegen, het gangpad te zitten, nou ja, water drinken. Dat is wel opgenomen in de standaard, maar nou, daar is het bewijs al heel erg laag voor. Ja. Nou, dan wel het dragen van compressiekousen tot de knieën. Met als ze die enkel drukken van 15 tot 30 mm kwik. Ja, en bij mensen die dan echt een verhoogd tromboserisico hebben. Of als die andere dingen, die kousen of dat bewegen niet kan. Dan kan je dus ook overwegen om medicatie te geven. En dan zou je kunnen kiezen voor een LMWH. Of wat ons betreft dan ook voor een DOAC.
Oké, helder.
Ja. Ah,
dit moet toch een aantal telefoontjes gaan schelen.
Nou, ik hoop het. Ja, ik hoop dat huisartsen toch wat meer inzicht hebben in wat dan goede adviezen zijn. En patiënten daarmee makkelijker kunnen helpen.
Dat hoop ik ook. Dankjewel voor dit, voor dit gesprek en voor het uitleggen ervan.
Ja, geen probleem.
Dankjewel Kitty voor dit mooie uiteenzetting. Ik denk, ik ben weer een stukje wijs. Ik hoop de luisteraars ook. Succes met je PhD over schildklier.
Dankjewel.
Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Als teaser naar de volgende podcast hebben we de volgende podcast gaat over huisarts en voodoo. Dus dat lijkt me een onderwerp om goed naar te luisteren. En ik wens jullie heel veel luisterplezier en tot de volgende keer. Dit was Mark Krukerink. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!